In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, en wat er verder volgt in vers 12 van de 81ste psalm. Het woord van de Heere gaan openen en doen het in het Oude Testament. We willen met elkaar gaan lezen uit 1 Koningen, uit het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof. En willen dat vanmiddag doen, op deze biddag, met de woorden van zondag 50 uit de Heidelberger Catechismus.
En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. En nam de dochter van Farao en sprak haar in de stad Davids. En bracht haar in de stad Davids totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had de Heren lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts en God zeide, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid, in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon als te deze dagen. Nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, en ik ben een klein jongeling, en ik weet niet uit te gaan, noch in te gaan. En uw knecht is in het midden uw volks, dat gij verkoren hebt een groot volk, het werk niet geteld, noch gerekend kan worden vanwege de menigte. Geef aan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk, onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor uw vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen, zie, ik heb gedaan naar uw woorden, zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet is geweest en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven bij de rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op, en zie, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heren en offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Doen we nu belijdenis vanuit zondag 50. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Koningen 3, en daarvan het negende vers, 1 Koningen 3, vers 9, waar het woord van de Heer onze tekst sluit. Geef dan uw knecht een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zware volk kunnen richten? Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm, psalm 119, en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Het 17e vers van de 119e psalm. En u krijgt straks aan het einde van de dienst of later in de week ook gelegenheid om uw middaggaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat er verder volgt in vers 2 van 25 straks, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is vandaag biddag voor visserij, gewas en arbeid. En al onze wensen, zorgen en zonden mogen we voor de Heere neerleggen in het gebed. Alles wat ons bezighoudt, mogen we in het gebed bij de Heere kwijtraken. Maar wat is dat nou bij jou? En wat vormt deze dag de inhoud van uw gebed? Waarvoor hebt u de Heere nu nodig? In deze coronacrisistijd zal alles rondom corona beslist een plaats krijgen in onze gebeden. En die crisis zal, als het goed is, ons ook doen inkeren tot onszelf. En dat brengt dan ook in het gebed met belijdenis van zonde en schuld. En dat doet erkennen dat wij tegen God hebben gezondigd. En dat wij door onze zonden deze crisis over ons hebben afgeroepen. En in vele kamers, in vele binnenkamers zal worden gebeden dat de Heere van ons het virus zal wegnemen. Ik hoorde van een moeder die het haar 6-jarige dochtertje had horen bidden. Heere God, wilt u die vervelende corona wegnemen, zodat ik weer op een gewone manier naar oma toe kan? En ik hoorde van een juffrouw dat een meisje maandag tegen haar had gezegd in de pauze dat ze de Heere God had gebeden dat ze weer naar school mocht gaan. En zo zal het toch zijn met velen van ons op een of andere manier dat deze crisis een plaats krijgt in ons gebed. En dominee Van Heteren die heeft vanmorgen vanuit het Bijbelboek Jona trok aandacht gegeven aan de tijd waarin we leven en de crisis waarin we verkeren. Dat laten we vanmiddag dan grotendeels liggen. En ook vanmiddag willen we ons vooral gaan richten op het gebed zelf. Op de inhoud van het gebed. Want wat vragen wij nu in ons gebed? En waarvoor hebben wij de Heere nodig? Dat is eigenlijk voor zoveel. Voor je werk. Voor de dingen in de kerk. Ontwikkeling in de maatschappij. Hoe het gaat op school. Hoe het verloopt met je studie. Gezondheid. Zaken die spelen in het gezin, sociale contacten. Maar dan toch steeds eerst die voorvraag: heb je de Heere überhaupt wel nodig? Echt nodig? Of denk je het wel te kunnen redden zonder hem? Want die vraag klemt en knelt toch des te meer in het licht van onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema: wat vraag jij? 3 gedachten. Een uitnodiging tot gebed. Het uitspreken van het gebed. En een uitdeling op het gebed. Wat vraag jij? Een uitnodiging tot gebed, het uitspreken van het gebed en een uitdeling op het gebed. Koning Salomo, daar gaat het over in ons tekstgedeelte. En in die lange rij van vele koningen die het volk van Israël heeft gekend, was hij toch wel een van de bekendste. In zijn tijd kende het rijk van Israël de meeste welvaart. Hij draagt een mooie naam, Salomo. Dat betekent letterlijk zijn vrede, zijn Gods vrede. Hij had ook een andere naam, Jedidja, lieveling van God. Maar die Salomo, die kan zich nou niet bepaald beroemen op een goede afkomst. Ja, weliswaar was hij de zoon van een koning, de zoon van koning David. Maar de relatie tussen zijn vader David en zijn moeder Bathseba, die was op een oneigenlijke wijze ontstaan door overspel. Salomo, die was door God voortbestemd voor de troon. En deze koning, die raakte wereldwijd bekend. Terwijl zijn vader David vele oorlogen voerde, was Salomo de vredevorst. En onder zijn regering kwam het rijk van Israël tot ongekende grote bloei. Er waren goede contacten met de omliggende volkeren. Het welvaartspeil in zijn dagen lag hoog. En de economie, die groeide enorm. Maar het is vooral zijn wijsheid geweest die hem onvergetelijk heeft gemaakt. En er is in dat opzicht een spreekwoord dat wij vandaag de dag nog steeds kennen. Zo wijs als Salomo. En dat is een wijsheid die meer is dan de intellectuele wijsheid van filosofen en de wijsgeren. En die wijsheid die is ook meer dan de wetenschappelijke wijsheid van de Egyptenaren. Het is een wijsheid die Salomo heeft gekregen. Van God. Wijsheid waar het hem zelf aan ontbrak. Wijsheid die hem geschonken moest worden. En dat voelde hij wel en daar gaat ons tekstgedeelte over, toen hij als zo'n jonge man van een jaar of 20 plaatsnam op de troon. Hij beklom daar de troon van zijn vader David en hij heerste over dat machtige rijk. En Salomo, hij voelde wel de zwaarte van die taak. Hij moest dat land besturen. En hij droeg verantwoordelijkheid over al die honderdduizenden mensen. Mensen die naar hem toe kwamen als ze raad nodig hadden. En in hun noden had hij de opdracht als koning om hen te helpen. Want als ze moeilijkheden kenden, ging het volk naar de koning om aan de koning om hulp te vragen. En Salomo, die voelt het gewicht van die taak. Het maakt hem echter niet hoogmoedig. Hij wil zo graag een goede koning zijn. En hij wil het volk met liefde en met wijsheid regeren. En Salomo zoekt steeds naar de veiligheid van het land. En hij zoekt naar het heil, het welzijn, naar het beste voor het volk van het land. En als we dat zo op ons laten doorwerken, dan zou je toch zeggen, die man, die Salomo, hij is de juiste man op de juiste plaats. Maar Salomo zelf, hoe schat Salomo dat nu zelf in? Het blijkt hier wel dat Salomo zich niet verheft. En hij is ook niet arrogant door te denken, ik red mezelf wel. Hij weet zich klein en afhankelijk van God. En in alles zoekt hij God. Want direct na zijn troonsbestijging neemt Salomo het besluit om naar Gibeon te gaan. En in Gibeon wil hij offers brengen aan de Heere. Offers waaruit ook dankbaarheid tegen de Heere spreekt. omdat God hem geplaatst heeft op die troon in Jeruzalem. Het is zijn hoogst verlangen om die God lief te hebben en die God te dienen. En daarom wil hij als eerste daad, nadat hij zitting heeft genomen op de troon, wil hij een offer brengen aan God. Want zo lezen we in vers 3, Salomo had de Heere lief. Zijn geboorte lezen we dat de Heere Salomo lief had. En hier, als wederliefde, Salomo had de Heere lief. Kan het nu ook van u gezegd worden? Kan het van jou gezegd worden? Hebt u de Heere lief? En is het jouw liefde voor God die jou brengt onder het woord? Hoe rijk is het als je door Gods genade deze God hebt mogen lief krijgen? En wat een zegen als deze God je hart heeft gekregen. Maar waarom gaat Salomo nou naar Gibeon toe om te offeren? Waarom nou juist naar die plek? Nou, in Gibeon, daar was een offerplaats. En in die dagen gebeurde het vaker dat het volk offerde op hoge plaatsen. Dat was eeuwenlang een gewoonte en ook nog deels een overblijfsel vanuit het heidendom, de heidense volkeren die dat ook deden. Maar dat hing op dit moment in de geschiedenis van Israël ook samen met het ontbreken van een centraal heiligdom in het land. Want we weten wel dat pas tijdens de regering van Salomo de tempel werd gebouwd in Jeruzalem. Maar in Gibeon, daar stond die oude tabernakel. Vanuit 2 Kronieken 1 kunnen we zeggen, daar was ook nog het koperen altaar te vinden. Tabernakel, die stond vroeger in Silo, maar die plaats is toen door de Filistijnen verwoest. En toen is die tabernakel voor korte tijd verplaatst naar Nob. Maar nu blijkt dat die tabernakel weer is verplaatst en terecht is gekomen in Gibeon. De ark, die was door David gebracht naar Jeruzalem, maar de tabernakel en het brandofferaltaar staan nog in Gibeon. En ziet u trouwens dat dus die scheiding van de tabernakel in Gibeon en de ark in Jeruzalem wel laat zien dat het in godsdienstig opzicht eigenlijk nog een puinhoop is in Israël. En heel spoedig tijdens de regering van Salomo zou er in Jeruzalem weer die centrale plaats komen voor heel het volk om naartoe te gaan om daar God te eren en hun offers te brengen. Maar Salomo, bij aanvang van zijn regeerambt, wil hij gaan naar de plaats waar het heiligdom, waar de tabernakel staat. En zo is Salomo in Gibeon om offers te brengen. We lezen dat in vers 4. De koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandofferen offerde Salomo op dat altaar. En hiermee laat Salomo zien dat hij zich overgeeft aan God en onvoorwaardelijk in zijn dienst wil stellen. Maar daar, terwijl het altaar nog smeult, daar in die nacht, de nacht na het offer, droomt Salomo. En het is niet zomaar een droom. Het is een openbaringsdroom. Een droom waarin de Heere hem iets bekend maakt. God verschijnt in deze droom aan Salomo. Als alle stemmen zwijgen, spreekt de Heere in de stilte van de nacht tot Salomo. En zijn stem klinkt. En God zeide, begeer wat ik u geven zal. Als God een vraag stelt, En dan moet je maar goed onthouden, als God een vraag stelt, heeft hij er altijd een bedoeling mee. Denk maar aan die eerste vraag die God ooit stelde aan een mens. Dat was nadat Adam gegeten had van die verboden vruchten en op de vlucht was geslagen. Toen klonk het: Adam, waar ben je? En na die vraag moest Adam wel tevoorschijn komen. En toen moest hij wel gaan bekennen wat hij had gedaan. Later gebeurde dat bij Kain. Hij had daarvoor zijn broer Abel doodgeslagen toen de Heere tot hem kwam en vroeg: Kain, waar is Abel, uw broeder? En daarmee wilde de Heere aan Kain een erkentenis ontlokken. We kunnen ook denken aan de Heere Jezus, die aan zijn discipelen die vraag stelde. Toen dat die grote groep van volgelingen velen bij hem vandaan gingen. En toen hij aan hen vroeg: wilt gij lieden ook niet weggaan? Of toen de Heere Jezus aan Simon Petrus die vraag stelde. Bij het meer van Galilea. Simon Barjona, hebt gij mij lief? Als de Heere een vraag stelt, wil hij erachter komen wat er leeft in ons hart. En zo ook hier in Gibeon. De Heere die heeft die offers van Salomo opgemerkt. En hij heeft daarin de gezindheid van het hart van Salomo geproefd. En nu komt hij tot Salomo met die vraag, een aanbod. We zouden zeggen een royaal aanbod. Begeer wat ik u geven zal. Dat is toch een aantrekkelijk verzoek. Stel je voor, jongens en meisjes, dat een rijk en machtig persoon tegen jou zegt: nou, zeg maar wat je van mij hebben wil. Maar dat is dan toch de ideale gelegenheid om iets moois te vragen, waar jij rijk van wordt of waar jij beter van wordt. En de Heere die vraagt het nou aan Salomo. Wat wil je van mij? Hij wil het zelf uit de mond van Salomo horen. Zoals een vader van zijn kind wil weten wat dat kind nodig heeft. Vertel nu eens, waarmee kan ik je blij maken? Het is een uitnodiging aan het adres van Salomo om de Heere te vragen wat hij denkt nodig te hebben. En door deze vraag ontlokt hij het gebed, de begeerten en de behoeften aan een mensenhart. En zo worden wij ook uitgenodigd om te vragen. En de Heere die zegt dat als het ware ook tegen ons deze middag. Begeer wat ik u geven zal. De Heere spoort ons aan om onze mond te openen en God aan te roepen. We zongen er niet voor niks van. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. God is geen karige God. Hij is een God van overvloed. En hij wil graag wat aan ons kwijt. En hij zegt het. Vraag maar. Vraag maar. Vraag mij maar wat je hebben wil. Zeg mij maar wat je nodig hebt. Roep mij maar aan om datgene wat je moeilijk vindt. Smeek maar om datgene waar je niet buiten kan. Vertel mij maar waarmee ik je helpen kan. En zo nodigt de Heere ons als het ware uit om te bidden. Dat brengt bij onze tweede gedachte. Het uitspreken van het gebed. Want uit het antwoord van Salomo zal er moeten blijken wat er dan leeft op de bodem van zijn hart. Dat geldt trouwens niet minder voor ons antwoord. Want wat zou jij trouwens antwoorden? Wat is nou uw grootste wens? Wat zou jij nou van de Heere willen vragen? We mogen immers op deze biddag ook alles aan hem vragen. Werp al uw bekommernis op hem, zo lezen we toch in de schrift. Die God van Salomo, die is niet veranderd. Hij is nog net zo ruimhartig en net zo milddadig als in de dagen van Salomo. Hij is van geven niet minder geworden. En hij wil nog steeds, wil hij uitdelen. Wat vraag jij nu aan God? Doe eens eerlijk. Vandaag op middag, ook gisteravond voor het slapen gaan. Maandagmorgen bij het wakker worden. Wat heb je nou gevraagd aan God? Wat zou je nou het allerliefste willen hebben? Misschien heb je de Heer er wel om gebeden dat het in de wereld weer mag worden zoals het vorig jaar nog op deze tijd was. Misschien hoop je wel op hoge cijfers zodat je de beste bent bij je in de klas. Het kan ook zijn dat je graag de nieuwe computergame wil hebben. Of dat je druk in de weer bent met technisch Lego en dat je daarvan nog meer in huis wil hebben. Dat je misschien wel hebt gevraagd om het mooiste speelgoed wat er maar is. En als je wat ouder bent, wat vraag je dan om? Om een nieuwe mobiel misschien? Om een leuke verkering? Veel vrienden? Veel geld. Wat zijn uw wensen? Een grotere auto. Een groter huis. Een nieuwe baan. Extra inkomsten. Gezondheid. Salomo, als hij die vraag krijgt, die uitnodiging, die hoeft er niet lang over na te denken. Hij komt eigenlijk direct met een antwoord. En wat zou dat antwoord nou zijn? Heren, dat ik maar lang koning mag zijn. Heren, dat ik maar een machtig koning mag wezen. Heren, dat ik maar een rijk koning mag zijn. Ja, dat mijn koninkrijk maar uitgebreid wordt. Nee, dat alles vraagt hij niet. Wel wat anders. Salomo, die vraagt om een verstandig hart. Mozes spreekt in Psalm 90 over een wijs hart. En die hartenwens om een verstandig hart wordt door meerdere redenen ingegeven. Want Salomo weet, en dat is het eerste, dat zijn vader David altijd door God is geholpen. En we zien dan ook dat Salomo in vers 6 voor het heden een beroep doet op Gods goedheid, die God heeft bewezen in het verleden. En Salomo die voelt de grote verantwoordelijkheid die er ligt op zijn schouders. Hoe moet hij dit grote volk leiden en onderwijzen? Hij is immers nog jong. Hij is onervaren. Hoe kan hij ooit die taak volbrengen? Hij moet adviseren, hij moet recht spreken, hij moet in moeilijke situaties een oplossing creëren. Hij moet in conflict situaties mensen bij elkaar brengen. En Salomo, hij is zich goed bewust van zijn eigen beperkingen en van zijn eigen onmogelijkheden. We zien dat in de versen 7 tot en met 8. En dat besef van zijn eigen kleinheid en zijn eigen geringheid doet hem nou vragen. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten. Verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Salomo vraagt dus niet iets voor zichzelf. Dat is al een eerste les. Begeer wat ik u geven zal. En dan bidt hij niet naar zichzelf toe. Gaat hij geen dingen vragen waar hij zelf beter van wordt. Maar Salomo vraagt het beste voor zijn volk. Hij zoekt allereerst de belangen van het volk. Salomo weet zich koning bij de gratie Gods. Geroepen om zijn volk als een herder te weiden. En het goede voor zijn volk te zoeken. En het goede ligt nou daarin dat ze mogen wandelen in de inzettingen en de geboden van de Heer. Salomo heeft behoefte aan wijsheid. Wijsheid van boven. Wijsheid om dit volk te kunnen regeren. De Statenvertaling die spreekt van een verstandig hart. De Herziene Statenvertaling die heeft het vertaald als een opmerkzaam hart. Een verstandig hart, een opmerkzaam hart, dat vraagt dus om een hart dat kan onderscheiden tussen goed en tussen kwaad. Een hart dat alles overwegend tot de juiste beslissing en de juiste uitspraak kan komen. Salomo vraagt om een luisterend hart. Weet u en weet jij dat het daarom eigenlijk een hele juiste wens is? Een luisterend hart. Wij zijn van onszelf niet zulke goede luisteraars. We gaan het liefst onze eigen gang. En we hebben geen adviezen nodig. We kunnen onszelf wel redden. En ons oor zit gesloten. Nog erger, ons hart zit gesloten. Ons hart zit dicht. En we trekken ons van onszelf niets aan van God en van zijn woord. En heb je al ontdekt dat daar een groot probleem ligt in uw leven? Dat je eigenlijk zo slecht kunt luisteren. Wij zijn zelf zo vaak aan het woord. En we denken, ook als het gaat om de schrift, als het gaat om het spreken Gods, denken we aan een half woord al wel genoeg te hebben. En luisteren we het nooit uit. Salomo bidt, geef uw knecht een luisterend hart. En hij vraagt, leer mij luisteren. En dat is bovenal een luisteren naar Gods stem. Een luisteren wat de Heere zegt in zijn woord. En dat vraagt dus ook om een gerichtheid op Gods woord. Om een bezig zijn met de schriften. Aangewezen te zijn op Gods woord. En dat vraagt ook steeds weer om het openen van de schrift. Elke dag opnieuw om daarin te vernemen wat de wil en de weg van de Heere met je leven is. En dat vraagt stil zijn. Dat vraagt een ontvankelijke houding. En een luisterend hart valt de Heere niet in de rede. Een luisterend hart loopt de Heere ook niet voor de voeten. Die verstaat echte wijsheid moet van boven komen. Want wij bezitten die wijsheid niet. Wij missen die wijsheid. O ja, eenmaal hadden wij een verstandig hart. Toen luisterden wij naar wat de Heere zei. En Adam en Eva, die vonden hun vermaak in het luisteren naar Gods stem. En de mens die wandelde in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Maar toen wij ons oor te luister gingen leggen bij de Satan, toen zijn wij alle wijsheid verloren. En toen zijn wij gevallen in een dodelijke dwaasheid. En sindsdien hebben wij geen kennis meer van God en van goddelijke zaken. En sindsdien verstaat de natuurlijke mens niet meer de dingen die des geestes God zijn. En wij doorzien het niet meer. En we doorzien het gebeuren in de wereld al helemaal niet. Wat is het nodig? Dat daarvoor de ogen opengaan. Dat God de Heilige Geest daarvoor onze ogen opent. We zitten immers in een crisis, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En als we al bijna een jaar verder zijn, dan zien we nog steeds dat de mens prat gaat op zijn eigen wijsheid. En dat de mensheid het verwacht van allerlei medische vondsten, wetenschappelijke inzichten, rekenmethodes en rekenmodules. En alles moet in data worden gegoten en alles moet worden uitgerekend. En zo probeert de mens om zelf een oplossing te creëren. Zien we al hoe dwaas we zijn? Als de mens aan de ene kant een oplossing denkt te hebben, hoeft God maar iets te bewegen en dan komen aan de andere kant allerlei problemen weer op ons af. En het lukt ons niet met onze reden, met ons verstand en met al die maakbaarheidsmaatregelen. Wij zijn dwaas. En wij missen ook het verstand. En ook in die dingen moet Gods geest ons daarachter brengen dat we op het verkeerde spoor zitten als we nog telkens maar weer zoeken bij mensen en verwachten van mensen. Als Gods geest ons eraan ontdekt, dan gaan we verstaan dat het nodig is om te luisteren. Want alleen door te luisteren leren we te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. Onderscheiden tussen goed en kwaad, zo geeft Salomo aan. Dat verleerden Adam en Eva toen ze grepen naar die verboden vrucht. Toen dachten ze zelf uit te kunnen maken wat goed en kwaad is. En daar ligt nou precies ook de zonde van ons mensen. Wij weten niet meer wat goed is en wat kwaad is. Wat recht is, praten wij krom. En wat de Heer in zijn woord tegenstaat, daar zitten wij juist een krul achter. Wij hebben inzicht nodig, zodat we het goede en het kwade van elkaar leren onderscheiden. Wat niet ons verstand bepaalt wat goed is. Gods woord leert ons wat goed en wat kwaad is. En wie een luisterend, een verstandig, een wijs hart ontvangt, die krijgt ook inzicht in wat goed en wat kwaad is. Dat hebben we nodig. Wat hebt u er dan geen last van? Dat je zo vaak denkt dat het allemaal toch nog wel meevalt. We zien niet zo snel ergens kwaad in. Iedereen doet dat toch. Niemand heeft er moeite mee. Wat zou het? Er zijn zoveel mensen die dat allemaal doen. Ik zie er geen enkel bezwaar in als ik er ook aan meedoe. Als ik er toch plezier aan heb beleef, dan moet het toch gewoon ook kunnen. Wij denken altijd wel dat het met de zonde wel meevalt. En dat de Heer het allemaal niet zo erg en zo nauw neemt. Maar hoe meer een samenleving zich verwijdert van Gods woord, hoe meer het zondebesef ook aan slijtage onderhevig raakt. En is dat uiteindelijk niet de diepste crisis, dat wij het kwaad niet meer weten te duiden? En dat wij niet meer verstaan wat zonde is. Salomo begeert nu een hart om op te merken en te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. En dat heeft hij nodig om het volk te kunnen leiden. Dat kan hij alleen maar als hij zich als koning van dat volk zal laten leiden door de inzettingen en het woord van de Heere. Want als koning zal hij dikwijls recht moeten spreken. En dan is het nodig dat hij dat volk met een vaste hand leidt. De koning, die noemt hier zijn volk een zwaar volk. Dat wil eigenlijk zeggen een machtig volk. Ze zijn veel in getal. Een volk dat zich niet gemakkelijk laat sturen. Een volk dat ook blijkbaar dus een bepaalde eigenzinnigheid heeft. Maar David die vraagt nu om datgene te mogen ontvangen, opdat hij kan doen wat hij moet doen. Nogmaals, hij vraagt dus niet iets waar hij zelf beter van wordt, maar hij vraagt het met het oog op het heil van het volk. En hij vraagt om een verstandig, een opmerkzaam, een luisterend hart. En is dat nou ook niet precies hetgeen wat wij nodig hebben? Nee, wij zijn geen koning in die zin. En wij dragen niet in die zin de verantwoordelijkheid die Salomo droeg. En toch, als je als chauffeur op de weg een verkeerde inschatting maakt, dan kun je wel een ernstig ongeluk veroorzaken. En als je op het water niet oplet, dan kan het ook betekenen dat je grote schade gaat aanrichten. En wie als arts of als apotheker een verkeerd medicijn aan een ander voorschrijft, dan kan zo'n persoon wel ernstig ziek worden. En wie in de opvoeding verkeerde keuzes maakt, kunnen de kinderen een leven lang de gevolgen van moeten dragen. We hebben dus allemaal inzicht, doorzicht en wijsheid nodig. Zeker ook voor ons persoonlijk leven. Een luisterend hart. Een hart dat leert luisteren naar Gods stem. Een hart dat gericht is op Gods woord. Een hart dat zich in alles ook laat gezeggen door dat woord van God. Een opmerkzaam hart. Een hart dat dus leert onderscheiden wat goed en wat kwaad is. Een hart dat opmerkt wat Gods wil is met het leven. En bovenal een verstandig, een wijs hart. En dat is toch een hart dat eigen dwaasheid heeft leren verstaan. Een hart dat heeft gezien dat het van zichzelf de wijsheid mist. Maar een hart dat ook heeft geleerd dat de hoogste wijsheid nu te vinden is bij hem, de opperste wijsheid, Jezus de Christus. Want wie echt wijs is, die zoekt het bij de Heere Jezus Christus. Juist omdat je hebt verstaan dat al je eigen werken je niet verder helpen. En dat je het met je eigen inzichten ook niet redt. Maar het is zo nodig dat Gods geest je verduisterd verstand verlicht en je gaat vervullen met ware wijsheid. En dat leidt dan tot het komen tot Christus en het zitten aan de voeten van de Heere Jezus, om door hem de opperste wijsheid onderwezen te worden en verstandig gemaakt te worden. En dat brengt bij ons de laatste gedachte. Een uitdeling op het gebed. Want het gebed van Salomo, dat was nederig. En het is aangenaam in de oren van de Heer. Want we lezen in vers 10, die zaak nu was goed in de ogen des Heeren. En dan geeft de Heere aan Salomo wat Salomo begeerde. We lezen dat in de versen 11 tot en met 14. Dan zal Salomo krijgen wat hij had gevraagd. Hij zal wijs en verstandig worden gemaakt. En er zal niemand zo wijs en verstandig zijn als Salomo. En hij heeft weliswaar niet gevraagd om rijkdom en macht, maar hij zal het wel krijgen. Vers 13. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven. Beide rijkdom en eer. En zelfs een lang leven. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En daarna wordt Salomo wakker. En begrijpt hij dat hij heeft gedroomd. Wist hij ook dat deze droom hem door God was gezonden? God zou hem deze wijsheid geven. Zien we daarin niet hoe God is? Een waarmaker van zijn woord. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij doet wat hij heeft beloofd. Salomo vroeg om wijsheid. En hij krijgt veel meer. Hij wordt wijzer dan alle mensen uit zijn dagen. En hij krijgt ook rijkdom. Ja, de Heere geeft boven bidden en boven denken. Zo is God. En daar mogen we toch een streep onder zetten op deze biddag. Hij wil erom gebeden zijn. Hij wil het geven. En hij zegt in zijn woord, vraag nu maar wat je van mij hebben wil. En we mogen hem alles voorleggen. De zorgen om uw bedrijf. De zorgen in uw gezin. De spanningen op het werk. De moeite om op school mee te komen. Allerlei zaken die je om je heen ziet waar je misschien wel ontzettend zenuwachtig van wordt. Het werk dat je elke dag hebt te doen. Misschien wel dat u er in de loop der jaren steeds meer tegenop bent gaan zien om maandags weer het water op te moeten. Dat jij denkt hoe het zal moeten met de gewassen als die gezaaid worden. De toename ook van de regen in ons land. Het werk in het ziekenhuis dat je boven het hoofd begint uit te groeien, omdat je voortdurend onder hoogspanning staat. Nou, juist op deze biddag maakt de Heer ons toch duidelijk dat we alles bij hem neer mogen leggen. Werkelijk alle dingen, al je begeerten, al je wensen, al je angsten, al je vragen, al je moeite, al je pijn. Alle zorgen die je kan hebben om je eigen toekomst en om de toekomst van je kinderen. Alles wat ons persoonlijk, wat misschien ook wel kerkelijk kan bezighouden. Hij wil erom gebeden zijn. En loop hem dan maar aan als een waterstroom. En loop hem maar aan om alles wat je nodig hebt. En zeg het ook maar heel concreet wat je graag van de Heere wil ontvangen. Want dat mag ook in het gebed. Dan hoeven we niet met algemeenheden daarin te verzanden. Maar dan mag je ook heel concreet dat bij naam noemen wat je van hem begeert. Want de Heere nodigt daartoe uit. Begeer wat ik u geven zal. Daarmee wil hij weten wat er nou leeft in je hart. En wil hij weten wat je grootste nood en wat je sterkste verlangen is. En wil hij weten waarom je op hem bent aangewezen. En weet je, als je gaat zien wie je zelf bent. Dan komt ineens heel die volgorde, heel de prioriteit in al de onderwerpen van gebed, die gaat dan ineens veranderen. Als je erachter komt dat je van jezelf voor God niet kan bestaan, dan vallen heel wat gebedsonderwerpen toch weg. Als de Heilige Geest je plaatst voor de spiegel van Gods heilige wet, dan ga je toch zien wat je echt nodig hebt. Want wie door Gods Geest zondaar wordt voor God, die weet toch ook wat hij ten diepste behoeft. En dan versta je dat toch maar één ding belangrijk is. En dat je één ding nodig hebt. Een wijs hart. Een nieuw hart. Een wedergeboren hart. Een vlezen hart. En dat doet toch bidden, o Heilige Geest, woon en werk in mijn hart. Ja, nog meer doet dat bidden, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want Hij is de opperste wijsheid. En bij Hem alleen is wijsheid te ontvangen. En zonder dat bloed van de Heere Jezus kun je niet recht staan tegenover God. En zonder de wijsheid die er ligt in Christus ben je aan je eigen dwaasheid overgeleverd. En zonder te delen in de gerechtigheid van Christus moet je het met jezelf doen. Nu, wat vraagt u nou op deze biddag? Wat heb je nou het meeste nodig vandaag? Vraag toch dit. Dit ene. Het allerbelangrijkste. Vraag om Hem. Die de opperste wijsheid is. En als u of jij Hem hebt mogen leren kennen, dat je Hem dan ook steeds beter en steeds meer mag leren kennen. Want dat is toch een wijs hart. Een wijs hart is een hart dat heeft moeten erkennen dat hij bij zichzelf alleen maar dwaasheid ziet en in zichzelf alleen maar ongerechtigheden vindt. Maar die wijsheid gevonden wordt buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. Een wijs hart, dat is een hart dat zichzelf moet aanklagen, maar dat verzoening en vrede zoekt voor zijn ziel in dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus. Een wijs hart, dat is een hart waar de Heere Jezus Christus de grond van je bestaan is geworden. Salomo vraagt het, geef dan uw knecht een verstandig hart. De Heere, Hij wil het, geef je ook aan u. En aan jou. Kijk maar op je voorhoofd. Bij de doop heeft God toch beloofd je alles te willen geven wat je nodig hebt. Dat Hij als een vader voor je wil zorgen en alle kwaad van je wil weren of tot je beste wil doen keren. Als de Zoon wil Hij je zonde vergeven, wil Hij je wassen in zijn bloed. Als de Heilige Geest wil Hij het geloof, wil Hij werken in je hart en wil Hij je toe-eigenen alles wat je hebt in Christus. Om zo met Salomo te gaan bidden. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Geef mij, Heere, een wijs hart. Geef mij, Heere, een luisterend hart. Geef mij een opmerkzaam hart. Geef mij een hart dat u zoekt en naar u uitgaat. Geef mij, Heere, Hem te kennen die de ware wijsheid is. Geef mij, Jezus. Dat is een wijs hart. Alles is weggevallen. Waar je niets van jezelf overhoudt. Waar je verlegen bent geraakt en aangewezen bent geraakt. Om de Heer Jezus Christus eens voor het eerst en elke dag weer opnieuw. En dan ook nooit verder komt dan die bede. Steeds weer. Geef mij, Jezus. En doe mijn leven uit Hem. Amen. mogen de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam te danken, dat gij die God zijt, die mild geeft en niet verwijt. En dat als het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij het bij u kan verkrijgen. Om niet, ja, omwille van het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat wilt u geven dat we zo met een Salomo op die plaats veel mogen verkeren. Klein gemaakt voor u, afhankelijk van u, gericht op u. Om zo door u onderwezen te mogen worden en van u een wijs hart te bekomen. Een hart dat heeft leren uitgaan naar die opperste wijsheid, de Heere Jezus Christus. We danken u voor uw woord, dat deze dag tot ons mocht komen. Dat we thuis of in uw huis dat woord ook mochten horen. Wilt u het achtervolgen met uw zegen? Wat zondig was, wilt u het genadig wegnemen? Wilt u met ons gaan, het verdere van deze week, als we onze voetstappen drukken in de sneeuw en als we onze wegen weer vervolgen en zoals ze er zijn, die weg vervolgen met pijn in het hart, met gemis en met verdriet. Wilt u ondersteunen en sterken. En als ons werk ons weer roept, wilt u wijsheid en kracht geven voor de arbeid. En in allerlei opzichten, waar we naartoe gaan, wilt gij ons voorgaan. Door uw woord en door uw geest. En leid gij ons in uw waarheid en doe ons leven uit hem die de weg, de waarheid en het leven is. Jezus Christus, uw Zoon, in wiens naam we u dat mogen vragen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 147e psalm en daarvan het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.